zodat je alweer een beetje bekomen bent van gisteravond. Van het maken van tekeningen van de ark enzovoorts. Vanmorgen gaan we gewoon verder, namelijk bij Genesis 12. Waar we het begin vinden van de geschiedenis van Abraham. Genesis 12, daar staat in vers 1. De Heere nu had tot Abraham gezegd, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En Abraham toog heen gelijk de Heere tot hem gesproken had. En Lot toog met hem. En Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran ging. En Abraham nam Sarai, zijn huisvrouw, en Lot, zijn broeders zoon, en al hun haven die zij verworven hadden, en de zielen die zij verkregen hadden in Haran, en ze togen uit om te gaan naar het land Kanaan, en ze kwamen in het land Kanaan. En Abraham is doorgetogen in dat land tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos More, en de Kanaanieten waren toen ter tijd in dat land. Zo verscheen de Heer aan Abraham en zeide, aan uw zaad zal ik dit land geven. Toen bouwde hij al daar een altaar de Heere die hem verschenen was. Tot zover. Ja, ik weet nooit waar ik moet ophouden in zo'n geschiedenis, want als ik het alleen maar lees, dan is dat zo meeslepend. Maar ik stop hier nu maar even, omdat hier staat, toen bouwde hij al daar een altaar den Heere die hem verschenen was. Abraham kwam in het land wat de Heer hem gewezen had, althans, laten we zeggen voorlopig, maar hij kwam in ieder geval in dat land. En toen hij daar was, toen bouwde hij de Heer een altaar. En daarmee hebben we meteen het verband met de geschiedenis van Noach, die nadat hij uit de ark gekomen was, veilig en wel, hij een altaar bouwde en de Heer offerde. Precies zo vinden we dat hier vermeld van Abraham. En de geschiedenis van Noach lijkt weer op de geschiedenis van Abraham. Namelijk, Noach verliet een oude wereld en kwam in een andere wereld, een ander land, om zo te zeggen, terecht. Een land waarvan hij ook niet wist waar het zou zijn en hoe hij er precies zou komen, maar de Heer had hem daar gebracht. In een schip, zonder horizontaal uitzicht, zeg ik altijd, maar hij heeft niet invloed kunnen uitoefenen op de weg die hij gegaan is. Hij hoefde ook niet te navigeren. Hij kwam waar de Heer hem bracht. En later ging het met Abraham op precies dezelfde wijze. De Heer riep Abraham. En Abraham toog uit zijn land, uit zijn maatschap en uit zijn vaders huis. En hij ging naar een land wat de Heer hem zou geven en waar de Heer hem ook zou brengen. Het is een wat merkwaardige geschiedenis, omdat wij aan de ene kant lezen dat Abraham vertrok uit Ur en vervolgens uit Haran en in Kanaan terechtkwam. Terwijl we alle weten dat Abraham ook in hopen zalig is geworden en dat hij de belofte tot vandaag aan de dag nog niet verkregen heeft. En dat het land Kanaan nog steeds niet voor altijd gegeven is aan Abraham dan wel zijn afstammelingen. Dat wacht ook allemaal nog op de toekomst. Deze beloften aan Abraham zijn tot vandaag aan de dag nog niet vervuld. Het neemt echter niet weg dat Abraham zo ongeveer de centrale figuur is van de Oud-Testamentische geschiedenis. Als ik het netjes uitreken, kom ik op een paar jaar nauwkeurig tot de conclusie dat de roeping van Abraham historisch gezien precies in het midden ligt tussen de schepping van Adam en de dood van de Heer Jezus. Dus het begin van de Bijbelse geschiedenis en het eind van de oude bedeling aan het kruis van Golgotha. Precies daartussenin vinden we als centraal punt van de Oud-Testamentische geschiedenis de roeping van Abraham. En Abraham is dan ook de centrale figuur in de schrift. Zijn geschiedenis wordt niet alleen betrekkelijk uitgebreid vermeld, maar ook wordt zijn naam vele malen in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament aangehaald. En dat niet alleen zijn naam, maar ook zijn geschiedenis en zijn wijze van handelen en vooral zijn geloof zijn spreekwoordelijk geworden. Wel, waarom is dat zo? Wel, laat ik dan meteen zeggen waar het om gaat, zonder tijd te verliezen. Abraham is namelijk in de eerste plaats een type van de gelovige. En ik zou zelden moeten zeggen wat ik gisteren gezegd heb. Namelijk, die gelovige is in de eerste plaats onze Heer Jezus Christus zelf. Zoals God tot Adam sprak en via Adam sprak tot zijn eigen zoon, onze Heer Jezus Christus, zo sprak hij tot Abraham en sprak daarmee tot zijn eigen zoon. Nou, en vervolgens de zoon van Abraham, of het zaad van Abraham, het welke is Christus, zoals we in de loop van de morgen nog zullen zien. Als ik deze versen lees, inmiddels in de eerste drie versen van, of vier versen eigenlijk, van Genesis 12, dan kan ik nooit nalaten daarbij meteen te denken, niet aan Abraham, maar aan het zaad van Abraham, aan de Heer Jezus. De Heere nu had tot Abraham, namelijk tot de Heer Jezus, gezegd: ga gij uit uw land, uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Dat kan heel goed. Het staat er zo wel niet, maar het zou er kunnen staan. Hè? En er staat: en ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken. O Heere, onze Heere, hoe groot is uw naam op de ganse aarde, zegt Psalm 8. Sprekend over de zoon van Adam, die tegelijkertijd de zoon van God is. Maar hier wordt het tot Abraham gezegd: ik zal uw naam groot maken. In het Jodendom is niet zo heilig als de naam. En dan wordt bedoeld uiteraard de naam des Heren. Maar hier wordt tot Abraham gezegd: ik zal uw naam groot maken. Niet in de plaats van de naam des Heren, maar omdat hier feitelijk gesproken wordt over Abraham en via Abraham over de zoon, het zaad van Abraham, namelijk de Heer zelf. En die droeg inderdaad de naam des Heren. En daarom staat er: wees een zegen. Het is ontegenzeggelijk dat onze Heer Jezus Christus ons tot zegen is. En dat juist de Heer Jezus Christus tot een groot volk gemaakt is. Dan was het maar alleen omdat wij van dat volk deel uitmaken. Omdat wij in hem zijn, enzovoorts. En zo is ook te verklaren vers 3. Ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Ik kan altijd nog de vraag stellen: in wie zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden? En dan hoop ik altijd dat u zegt: in de Heere Jezus Christus. En inderdaad, zo is het. Maar hier staat: in Abraham. Maar het punt is dat uit Abraham de Heer Jezus zou voortkomen. En vervolgens dat Abraham niet alleen stamvader, voorvader is van de Heer Jezus, maar juist daarom ook een afschaduwing daarvan, namelijk een type. En daarom is het ook heel vanzelfsprekend dat er staat: in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Hier staat nog niet eens: en in uw zaad. Dat wordt later wel gezegd. In u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Hier staat alleen nog maar: in u. Want Abraham wordt gezien als een uitbeelding van de persoon van onze heiland. En dan staat er in vers 4: en Abraham toog heen gelijk de Heere tot hem gesproken had. Dat is gehoorzaam. Er staat hier precies hetzelfde als wat er van Noach stond. En Noach deed het. Noach deed al wat de Heere gesproken had. En precies is het met Abraham. Abraham toog heen gelijk de Heer tot hem gesproken had. En hij verliet zijn land, zijn maatschap, zijn vaders huis. En in verband met de Heer Jezus is dat vanzelfsprekend de uitdrukking van het land wat hij verliet. En dat vinden we in het Nieuwe Testament, in de brief van Paulus aan de Filippenzen. Haal het maar meteen aan. Filippenzen 2 is dat. Daar staat in Filippenzen 2, want, in vers 5. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Het gaat erom dat in de gelovigen dezelfde gemoedsgesteldheid, dezelfde gezindheid, dezelfde gevoelen gevonden zou worden als ook was in Christus Jezus. Filippenzen 2 vers 5. En dan vers 6. Christus Jezus, die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf ontledigd, staat er letterlijk in de grondtekst, hij heeft zichzelf ontledigd, hij heeft zichzelf leeg gemaakt. Het is een verwijzing ook naar de naam van Abel. Leeg, ijdel. Hij heeft zichzelf leeg gemaakt. Hij heeft de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. En dan staat er: en is de mensen gelijk geworden. De zaak is, het is goed om dat eens aan te halen. Voor sommigen is dat een herhaling, maar voor anderen is dat misschien erg nuttig. De zaak is namelijk dat een mens geacht wordt hol te zijn. Ik heb al meer gesproken, ook deze week, over de verschijnsel dat de mens de inhoud van zijn leven zoekt. Dat is die kwijt en daaruit kun je dus concluderen dat hij feitelijk hol is. En dat klopt, want de mens is uit de aarde aards, 1 Korinthe 15, of anders gezegd, de mens is een aardenvat. Ik zeg altijd, de mens is keramisch. Hij is gemaakt van aardewerk en wat wij van aardewerk maken tot vandaag aan de dag zijn vaten. En zo hoort het ook, alleen schrikt u niet, in de Bijbel worden die vaten gewoon een stuk geslagen. Ze breken. Of het nou die vaten, die kruiken zijn bij Gideon, of een fles van Maria, dat doet weinig ter zaak. Het gaat erom dat het uiteindelijk stuk geslagen wordt, maar zolang het bestaat heeft het als functie om de schat in zich te bewaren. De kruik moet gevuld worden, het vat moet gevuld worden, als het niet gevuld wordt is het zinloos. Vul de vaten met water, zei de Heer. En toen gekeken werd wat er uiteindelijk in de vaten zat, bleek het wijn te zijn. Als de vaten gevuld worden met water, als de vaten gevuld worden met water, water wat een beeld is van het woord van God. Maar als mensen gevuld worden met water, zal dat blijken te zijn nieuw leven, namelijk wijn. Dat is de gedachtegang. De mens is hol feitelijk en hij moet gevuld worden. Waarmee? Wel vanzelfsprekend met het woord van God, of nog beter, aangezien het God zelf woord is, is het dus zo dat de mens gevuld moet worden met God zelf. Of zullen we zeggen, met de goddelijke natuur, met het goddelijk leven, met de goddelijke waarheden, met het woord van God. Daarmee moet de mens gevuld worden. En zo was het met de mens, Jezus Christus, zo wordt hij in de schrift genoemd, zoals we gezien hebben, met name in Romeinen 5, want daar zagen we dat. De mens, Jezus Christus, was degene die zichzelf ontledigd heeft. Hij was degene die vol was. Die in de hemel gevuld was met de heerlijkheid Gods. In hem woonde de volheid der Godheid. Maar daarna is er gebeurd wat hier staat. Hij heeft zichzelf ontledigd, geledigd. Hij heeft zijn Godheid, zijn volheid dus feitelijk afgelegd. Hij heeft zich geledigd en heeft de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. En is de mens gelijk geworden. Een mens die gevuld moest worden. En we moeten goed begrijpen dat de Heer Jezus Christus zichzelf geledigd heeft, afgelegd heeft. Hij heeft zijn land, zijn maatschap, zijn vaders huis, namelijk de hemel zelf en zijn Godheid verlaten. En heeft zichzelf vernederd, is het weggegaan. Hij is een weg gegaan die God zelf hem voorgesteld had. Zoals we gisteren gelezen hebben ook in Hebreeën 12. En dan staat er in vers 8... En in de gedaante gevonden, als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. En hier vinden we meteen de parallel met Hebreeën 12, waar stond dat hij vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En in Hebreeën 12 staat er dan, en hij is inmiddels gezeten aan de rechterhand Gods. En hier staat er achteraan in vers 9, daarom heeft hem ook God tot de uiterste maat verhoogd. En heeft hem een naam gegeven, daar heb je de naam. Heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. Opdat in die naam, namelijk in de naam van Jezus, zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus de Heere zij tot heerlijkheid Gods en des Vaders. De zaak is dat de Heer Jezus Christus de hemel heeft verlaten. Hij heeft zichzelf ontledigd, waarna vervolgens met name in de Colossensebrief uitdrukkelijk steeds herhaald wordt, dat inmiddels in hem al de volheid der Godheid lichamelijk woont. En de zaak is dan dat hij eerst zijn volheid heeft afgelegd en is gekomen naar de aarde, zich vernederd heeft en geleden heeft en gestorven is ten behoeve van deze wereld uiteraard. En vervolgens is hij weer gezeten aan de rechterhand Gods en is hij niet meer leeg, maar vol. Hij is gevuld met de volheid God, met de goddelijke natuur, met het leven van God zelf en met het woord, want hij is het woord. Ik weet wel dat het moeilijk is, ik weet wel dat je daar een heleboel vragen over kunt stellen, maar het beste is altijd maar gewoon deze Bijbelse waarheden vast te houden en ze te leren verstaan, eraan te wennen, opdat ze in onze gedachten zich zouden vastzetten. gaat het dus om dat de Heer Jezus Christus zich vernederd heeft, gehoorzaam is geweest aan zijn hemelse Vader en weg is gegaan die hemelse Vader hem voor heeft gesteld. En het is een weg naar een nieuwe schepping toe. Want hij die opstond uit de dood, stond op als de eersteling dergenen die ontslapen zijn. Dat is de eersteling van de nieuwe schepping. Diezelfde Colossensebrief die zegt dat in hem al de volheid der Godheid woont. Diezelfde brief zegt dat hij in alles de eerste is. Want uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. En uit hem, door hem en tot hem is ook Abraham en is ook het verbond met Abraham. En uit hem, door hem en tot hem zijn ook de beloften die God aan Abraham gedaan heeft. Ook zoals ze geschreven staan hier in Genesis 12. En daar ben ik dan terug. Natuurlijk is het zo dat deze geschiedenis in de eerste plaats van toepassing is op Christus. Abraham is een type van Christus. De naam Abraham betekent zoveel als een vader van vele volkeren. Zo wordt het gewoonlijk vertaald. Abram of Abraham, dat maakt eigenlijk niks uit. Althans niet voor de betekenis van de naam. Dat betekent dat hij een vader zou zijn van vele volkeren. En gewoonlijk denken wij dan aan het volk Israël. En dan hebben we er één. En dan zeggen we, ja, maar het zijn toch vele volkeren die genoemd worden. Dan zeggen we, ja, maar hij is ook de vader van de Ismaëlieten en van de Edomieten. En dan een hele poos niks. En dan nog dan krijgen we nog een paar volkeren die daar verband mee houden. Maar vele volkeren, wel, we kunnen ze op één hand tellen ongeveer. Als we dat letterlijk toepassen, gewoon op zijn afstammelingen, dan zijn het zoveel volkeren niet. Maar het punt is dan ook dat de belofte aan Abraham en zijn zaad een belofte is met betrekking tot een nieuwe schepping. Een belofte met betrekking tot volkeren van een heel andere categorie. Natuurlijk is het waar dat Abraham tot vader van volkeren gesteld is. Zonder meer zo. In de letterlijke betekenis, in de normale betekenis van die woorden. Maar dat is zo, omdat het ook tegelijkertijd een veel diepere, veel grotere, veel vollere betekenis heeft. Want een van die volkeren die in Abraham gezegend worden, een van die volkeren, is bijvoorbeeld de gemeente waarvan wij deel uitmaken door geloof. We zullen dat straks zien, want er staat dat alle gelovige erfgenamen zijn van Abraham. En dat Abraham een vader is van alle gelovigen. Dus je kan niet missen, Abraham is ook onze vader. Ja, in de Bijbelse betekenis van het woord. Misschien niet in de Nederlandse betekenis van het woord, maar daar praten we vandaag niet over. Het gaat erom wat de schrift ons daarover voorhoudt. En dan is het zo dat de gemeente waarvan wij deel uitmaken, het eerste volk is, een gemeente is van eerstelingen. Eveneens weer Hebreeën 12. Maar aan de andere kant weten wij uit de profetieën dat in de toekomst de op aarde levende volkeren, of althans dat wat er van over is, zich zullen bekeren tot de Here en ook erfgenamen zullen worden van Abraham. En dan zal uiteindelijk blijken dat niet alleen Israël, maar dat alle volkeren die zich bekeerd hebben tot de Here, het zaad van Abraham, erfgenamen van Abraham zullen zijn. En dat al die volkeren gezegend worden in deze Abraham naam en vervolgens in het zaad van Abraham, het welk is Christus. Dat is de gedachtegang. Dat wat oud was, de oorspronkelijke afstamming, zal ik maar zeggen, de oude schepping, de oude mens, de oorspronkelijke positie, of hoe je dat maar zegt, die wordt verlaten. Het is het oude verhaal wat we de hele Bijbel terugvinden. God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Het oude wordt weggenomen, de dingen moeten nieuw worden. En als dat ergens van toepassing is, dan is dat van toepassing op de Heer Jezus zelf, die de weg als eerste eigenlijk gegaan is. De echte weg. Al wat we tot nog toe gezien hebben in het Oude Testament was een schaduw van de realiteit. De realiteit is Christus die een oude wereld verliet, een oude schepping verliet. Zijn oude positie als eersteling van een oude schepping ook verliet. En vervolgens de eersteling is geworden van een nieuwe schepping. Dat is de belangrijke waarheid waar de schrift over spreekt. Wedergeboorte, en ik zal nu maar meneer Nicodemus niet meer noemen, want het wordt langzamerhand misschien wat vervelend. Maar daar gaat het om, dat is de Bijbelse boodschap. De Bijbelse boodschap is niet een boodschap van dat God er is om mensen te helpen, om bijvoorbeeld Abraham een goede toekomst te garanderen en een goede oude dag te geven. Laat staan om dat te geven aan Jacob, want over zijn oude dag was Jacob bepaald niet te spreken. Maar we zullen dat misschien nog zien. deze week. Maar hoe dan ook, daar gaat het niet. Dat is niet de Bijbelse boodschap. God is er niet om ons een aangename tijdspassering te geven hier in dit bestaan hier op aarde. Het is totaal andersom. Onze Heer en Heiland hebben wij gekregen. Die is er opdat Hij ons zou verlossen van deze oude wereld. Opdat Hij ons zou trekken uit deze wereld en een plaats zou geven in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, staat er in het Nieuwe Testament. Opdat Hij ons een plaats zou geven in een nieuwe schepping. Zelfs wat ons betreft als eersteling in een nieuwe schepping en daarom zelfs een plaats in de hemel zelf en in de toekomst in een nieuwe hemel. Dat is ons uitzicht. En ook dat vinden we terug in de geschiedenis van Abraham. Abraham die weliswaar zijn huis, zijn land, zijn maatschap en zijn vaders huis verliet. Maar terecht kwam in een land waarvan hij nog niet eens één voetstap bezat. Staat er. Niet eens één voetstap. Het enige wat Abraham ooit bezeten heeft van het beloofde land. Wat was dat? Ja, ik weet het wel. Een graf. Dat is het enige recht wat een mens nog heeft in deze wereld. De enige bezitting, laat ik het anders zeggen. Het enige wat een gelovige in deze wereld heeft, is een graf. Dat komt hem toe. Ja, daar schrikt u misschien van, maar zo is dat. De Efezebrief opent en zegt: gezegend is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus, die het zaad Abraham is, uiteraard. De gelovige verwacht, heeft hier op aarde in feite niet anders te verwachten dan wat ook een ongelovige verwacht is. Wat de prediker al zei, het einde is altijd het graf. En dat is wat Abraham had in het beloofde land. Hij stelde er ook prijs op, hij had daar een graf. Zie, hij had het nog zelf moeten betalen ook. Nou goed, op dat verhaal zullen we maar niet ingaan. Het gaat erom dat hij zijn land, zijn maatschap, zijn vaders huis verliet en daardoor een vreemdeling werd. Hij werd een reiziger, iemand die langskwam, zal ik maar zeggen. Daar gaat Abraham, komt uit Ur der Chaldeeën, is een tijdje opgehouden in Haran, maar hij is onderweg, waar naartoe weet eigenlijk niemand, want de Heer heeft hem, leidt hem die weg. En toen hij uiteindelijk kwam in het land wat de Heer voor hem bestemd had, bleek dat hij er binnen de kortste keren uit moest in ditzelfde hoofdstuk nog. Ik heb zover niet gelezen, maar er staat in vers 10. En er was honger in dat land, zo toog Abraham af naar Egypte om daar als vreemdeling te verkeren. En zo lezen we het dan, om daar als vreemdeling te verkeren. Maar er staat eigenlijk natuurlijk om daar als vreemdeling te verkeren, want een vreemdeling was hij al lang. Hij verkeerde al lang als vreemdeling. Sinds hij Ur der Chaldeeën verlaten had, zal ik maar zeggen. In ieder geval sinds hij Haran verlaten had, was hij een vreemdeling. En dat is wat later de Hebreeënbrief zegt. Hij was een vreemdeling in het land wat het zijne niet was. Hij was in Canaan, het land wat de Heer hem beloofd had, maar hij was een vreemdeling. En of je nou in Canaan bent of in Egypte, in beide gevallen was hij een vreemdeling. En dat is laat ik het dan zo zeggen, dat is de tragiek van de gelovigen. Hij is en blijft een vreemdeling. Soms ook een rare snuiter, maar daar zullen we het niet over hebben. Maar een vreemdeling. Een vreemdeling en bijwoner in zekere zin. Althans voor wat betreft de aardse dingen. Dat was zo in zowel in Canaan als in Egypte zo. Ik hoop dat u dat goed begrijpt. Er is wel verschil tussen. Maar in beide gevallen een vreemdeling hier op aarde. En daar gaat het erom. Wat we van Abraham zien is dat hij naar Egypte gaat. Waarom? Wel, had de Heer hem niet in leven kunnen houden in Canaan zelf? Oh, ongetwijfeld wel. Maar het is gewoon het verhaal zoals het zich nog vaker zou herhalen. Abraham gaat naar Canaan, maar gaat vervolgens naar Egypte om uit Egypte terug te keren naar Canaan. Later is het Jacob en zijn familie die gaan naar Egypte om vervolgens uit Egypte terug te keren naar Canaan. Het is hetzelfde verhaal wat zich steeds herhaalt. Later staat er, want uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, want ook de Heer Jezus zelf kwam hier op aarde. In Canaan werd hij geboren, in Bethlehem. En hij moest vluchten naar Egypte om vanuit Egypte weder te keren. Het is gewoon een Bijbels principe. Dat de weg naar een nieuwe wereld, de weg naar een nieuwe schepping, de weg naar verlossing gaat door vernedering. En als men in Canaan is, moet men vervolgens afdalen naar Egypte. Om uit Egypte op te kunnen trekken, verhoogd te kunnen worden, weer naar Canaan toe. Dat is ook wat zich later illustreert in het lijden van de gelovigen, ook in deze tegenwoordige tijd. Een gelovige van deze tegenwoordige tijd wordt geacht te zijn in Canaan, maar dan in overdrachtelijke zin. Toch nog als vreemdeling. De gelovige van deze tijd wordt geacht deel te hebben aan hemelse zegeningen, hoewel hij eigenlijk in die hemel zich niet thuis voelt. En daar in zekere zin ook niet is. Dus het is wat moeilijk om het zo onder woorden te brengen. En ik doe het met opzet wat losjes. Wen maar aan de gedachte dat we hemels burgerschap hebben ontvangen, in de toekomst zelfs lichamelijk, zij het dan met een verheerlijk lichaam in de hemel zullen zijn, maar niettemin nu reeds leven uit de hemelse zegeningen. Maar vooruitgrijpend op dat wat in de toekomst ook zichtbare realiteit zal worden. Ook wij zijn door goddelijke aanspraak vermaand van dingen die nog niet gezien worden. Want wij hebben die geen hemelse zegeningen, maar we zien ze niet. En zo ongeveer is de geschiedenis van Abraham. Hij is in Canaan, het land wat hij erfelijk zal bezitten. En hij leeft daarop, hij leeft ook van dat land, hij leeft ook van de opbrengst van dat land. Hij wijdt daar zijn kudde, zal ik dan maar zeggen. En hij graaft er putten en wat iets meer, zij leeft ervan, maar het is zijn eigendom nog niet. Kan er niet echt rechten op laten gelden, maar de Heer heeft het hem toch beloofd. Maar het vervolg van het verhaal is een vernedering, een lijden. Dat is ook een weg die de gelovige gaat. Een weg van vernedering, een weg van lijden. Om vervolgens vanuit, door die vernedering en door die verdrukking verheerlijkt te worden. Dat is wat later dan ook Romeinen 8 zegt, als er staat dat de apostel Paulus ervan verzekerd is dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, waarna hij zegt dat ook wij met rijkhalvend verlangen uitzien naar enzovoorts. Ja, naar het openbaar worden van onszelf. Ja. Ja, van de Zonen God staat er. Inderdaad, ja. Tot de verlossing van ons lichaam. Tot de uiteindelijke voltooiing van de verlossing. Tot de top van de piramide, om dan nog maar eens wat te zeggen. Of de top van de ark, zo u wilt, om dichter bij de Bijbel te blijven. Tot de steen des hoofd des hoeks. Tot de vervulling van degene die alles in allen vervult. Wij wachten daar nog op. Maar niettemin leven we uit de toekomstige zegeningen. We zullen dat later nog veel uitgebreider zien. Ik wil nog een paar dingen even aanhalen hier uit Genesis om te laten zien dat het duidelijk typologie is. En dat de belangrijkste waarheden hier in dit stukje in Genesis 12 typologische waarheden zijn. Er staat namelijk in vers 6. Abraham is doorgetogen in dat land tot aan de plaats Sichem. Nou, als u uzelf nou eens een plezier wilt doen, dan moet u eens een concordantie nemen en de naam Sichem opzoeken in de Bijbel. En dan niet vergeten dat die plaats later Sichar heet. Namelijk in Johannes 4, want dat hoort er ook nog bij. En dan zou je ze op een rijtje moeten zetten. En dan geef ik u aan hoe je dan bij deze dingen komt. Mensen vragen dat steeds opnieuw. Hoe kom je daar nou bij? Nou, dan zal ik het u dat nu uitleggen. Dan neem je dat woord Sichem, dan zoek je dat op in de concordantie. Alle schriftplaatsen, niet één overslaan. Alle schriftplaatsen waar het voorkomt. En die schriftplaatsen leest u achter elkaar. En dan zult u zien wat de betekenis is. Het is niet zo moeilijk. Het kost alleen wat tijd, kost wat inspanning. Soms kost het wat geld, want je moet je soms wat boeken aanschaffen. In ieder geval een concordantie. Maar zo werkt dat nou eenmaal. En dan zult u zien dat Sichem steeds opnieuw een rol speelt in de geschiedenis. Ik denk zelfs dat we er nog een keer terechtkomen van de week in de geschiedenis van Jozef misschien. Jozef bij Sichem. Wijden uw broeders niet bij Sichem? U zit ja te knikken, maar ze waren daar niet hoor. Maar het stond er wel. Ja, zo was het. Ja. Maar de broers waren daar niet. Bij Sichem? Nee. Want Sichem is een uitbeelding van de gemeentelijke waarheden waarin wij vandaag de dag deel hebben. Sichem is een beeld van heidenen die deel krijgen aan de familie en daarom aan de zegeningen van Abraham, Isaac en Jacob. Herinnert u zich de geschiedenis van Dina en de Sichemieten? Heb je dat toch gelezen? Ja, met rode oortjes lezen we die geschiedenis en denken, hoe staat dat nou in de Bijbel? Waarom dat nu? Maar daar staan geestelijke waarheden in vermeld. De inwoners van Sichem die verbonden wilden worden met de familie van Jacob. En er wordt gezegd, dat kan wel, maar dan moeten jullie allemaal besneden worden. En de Sichemieten worden besneden en vervolgens gedood, want dat is eigenlijk hetzelfde. Het is het afleggen van het oude lichaam. Het lichaam des zondige vlees staat er in Colossense. Dat is besnijdenis. En de Sichemieten werden niet alleen besneden, maar ook gedood. Maar Sichem is een beeld van u en mij. Van de gemeente van vandaag. Wij die heidenen waren. Wij die ver waren van het burgerschap van Israël. Wij die met Israël niks te maken hadden. Worden daarmee verbonden, krijgen deel aan die zegeningen. Door dood. Door besnijdenis. Of door dood en opstanding. Dat is Sichem. En wat dacht u van... Kent u Abimelech, de eerste koning van Israël? Hè? We zitten er weer met de handen in het haar van. Dat was toch David? Oh nee, Saul. Maar het was Abimelech. Hè? Abimelech, de zoon van Gideon. Die werd koning bij Sichem. Onder de eik bij Sichem. U zult die dingen vanzelf tegenkomen. Onder de eik bij Sichem werd Abimelech koning. Welke eik bij Sichem? Dat was dezelfde eik bij Sichem waar jaren, vele jaren tevoren de afgodsbeelden van Jacob begraven werden. Onder de eik bij Sichem. U vindt het allemaal zo in uw Bijbel. U hoeft alleen maar te bestuderen. Alleen even een woordje op te zoeken in een concordantie en u vindt die dingen terug. Bij Sichem staat een eik. Want de eik is de uitbeelding van Gods verbond met Abraham. Ik kan er niet dieper op ingaan. Vandaar dat de eik nog steeds bij vele volkeren een heilige boom is. Omdat het de uitbeelding is van oudsher, van in ieder geval sinds Abraham, van Gods verbond, Gods eeuwige verbond met Abraham. En de eik zelf is, of de eikel, laat ik het dan zo zeggen, is in ieder geval de uitbeelding van de besnijdenis. Het is niet zo moeilijk om dat te begrijpen. En de besnijdenis is het teken wat God aan Abraham gaf. Die dingen hangen samen. En het is later datzelfde Sichem, inmiddels onder de naam Sichar, bij de bron van Jacob, want Jacob had daar bronnen gegraven ooit eens. Want ik heb lang alles niet verteld. Je moet het verder zelf maar eens uit. Hè? Het was daar waar die Samaritaanse vrouw zat. Een vrouw van Samaria. Een vrouw van Sichem. Een vrouw die verbonden wordt met de naam Samaria. Samaria was de hoofdstad niet van het Jodendom. Maar daar in Samaria bij Sichem ontmoet deze vrouw haar Messias. Het is een geweldige geschiedenis. Ik kan er niet dieper op ingaan. Ik wil alleen nog zeggen dat ze ook een vat bij zich had. Weet u nog? Een watervat. Om water te halen. En ze liet het achter. Want zo hoort dat bij Sichem, waar ook een eik staat, waar de besnijdenis uitgebeeld wordt, daar wordt het lichaam, het oude mens afgelegd. Er wordt verlaten. Het watervat blijft er liggen. Bij die afgodsbeelden van Jacob die onder de eik begraven waren enzovoort. Die plaats alleen al in de schrift komt steeds opnieuw voor. En zo ziet u dat plaatsen typologische betekenis hebben. Nou, er staat hier Sichem. Tot aan de plaats Sichem. Tot aan het eikenbos More. Daar hebt u het. Eikenbomen. Of het nou was bij More of Mamre of weet ik veel waar. Altijd, als het even kan, woonde Abraham onder de eikenbomen die de uitbeelding waren van Gods verbond met hem. Dat is geen bijgeloof. Dat is geen heidense traditie. Die verering van de eik of het wonen bij of onder de eik. Maar het is een herinnering aan Gods verbond met Abraham. Nou, wist u dat? Dat heb ik op school moeten leren. Of waar is, weet ik niet, maar ik heb moeten leren. Dat onze voorvaderen hier in Nederland vroegen rechtspraken op een grote steen onder een eik. Ik weet nou waarom.
In Ballo
lag. De grote steen ligt nog in Ballo. In Ballo? Ja. Oh, ik dacht bij Amersfoort, maar dat wil ik afwezen. Maar inderdaad, dat gebeurde. Maar die eikenboom en de steen vindt u beide in de geschiedenis van de aartsvaders terug. De eikenbomen in verband met Abraham, in verband met Sichem en de steen in verband met Bethel. Maar ik had natuurlijk gewoon door moeten lezen, want daar komt hij aan. Daar staat namelijk in vers 8... En hij brak op vandaar naar het gebergte tegen het oosten van Bethel. En Bethel was later de plaats waar Jacob de steen waarop hij zijn hoofd te rusten gelegd had, rechtop zet en zalft. En de plaats noemt hij Bethel, want Bethel is het huis Gods. En de steen is ongetwijfeld Christus, de steenrots is Christus. En de steenrots, de opgerichte steenrots, is een beeld van de opgewekte Christus. En de opgewekte Christus is de gezalfde des Heren. En daarom Jacob zalf de steen. Het is allemaal typologie. Wij zeggen het is bijgeloof, het is magie, of het is zomaar een ingeving van Jacob. Nee, het is geïnspireerd. Het is een uitbeelding van Christus zelf. En zo vinden we het hier ook. Bethel is de plaats van het huis Gods. Is een plaats waar later ook een bijbelschool gevestigd werd.
Ja, in de dagen van Elia. De profetenzonen in Bethel. Het herhaalt zich steeds in de geschiedenis. Diezelfde plaats. Nou, ik zal er niks meer over zeggen. Er staat, en hij sloeg zijn tent op. Want u weet, hij woonde nooit in een mooie villa. Maar hij woonde in een tent. Want hij was een vreemdeling. Hij moest afleggen. Hij moest steeds opnieuw verhuizen. Maar niet alleen. Hij had hier geen blijvende woning. En de tent van Abraham is een uitbeelding van zijn lichaam. Van zijn aardse verschijning hier. En wij weten dat zo... Op het aardse huis van onze tabernakel, onze tent, verbroken wat wij een gebouw hebben bij God. He, dat is 2 Korinthe 5. Het is altijd diezelfde waarheid weer. Nou, er staat er dat het was bij Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. Ai komt ook nogal eens voor in de geschiedenis, maar daar ga ik het nou maar niet meer over hebben. En hij bouwde daar de Heer een altaar en riep de naam des Heeren aan. Dus de gelovige Abraham, omgeven door allerlei plaatsen en voorwerpen, die spreken over de rechtvaardigheid Gods, die komt tot alle en over alle die geloven. En deze Abraham bouwt een altaar en dient de Heer, roept de naam des Heeren aan. Wel, daarmee is de geschiedenis van Abraham niet af, maar daarmee is wel in essentie gezegd hoe die geschiedenis van Abraham eruit zag. Hij leefde onder de leiding van de Heer zelf. En natuurlijk, er zijn heel markante gebeurtenissen geweest in het leven van Abraham. Ik moet natuurlijk met name noemen de belofte van het zaad van Abraham. Belofte dat hij een zoon zou hebben. En dan het probleem van dat er twee zonen waren, Ismaël en Isaac, waarover ook nog gesproken wordt. Ik dacht vanavond, is het niet zo? Over Ismaël en Isaac. Dus daar hoort u nog meer over. Maar dan gaat het maar om dat Abraham steeds gedaan heeft wat de Heer zei. Leefde in overeenstemming met het woord. Leg nou niet meteen de nadruk op de werken. Maar leg nadruk op dat hij leefde in afhankelijkheid van het woord van God. En daaruit de consequenties trok. Het lijkt me goed om meteen maar het nieuwtestamentische commentaar op deze geschiedenis van Abraham aan te halen. En ik moet dat allemaal samenvatten doen. Het is zo'n enorm uitgebreide geschiedenis. En er zijn zoveel schriftplaatsen die over Abraham spreken. Maar ik zal me beperken tot een samenvatting van de belangrijkste schriftplaatsen. Dat is dan in ieder geval Romeinen hoofdstuk 4. Heel Romeinen 4 spreekt over Abraham. Dat wil zeggen, het spreekt over Christus, maar doet het aan de hand van de persoon van Abraham. En er wordt dan gezegd dat Abraham gerechtvaardigd is uit geloof. Er staat in vers 1, wat zullen wij dan zeggen dat Abraham, onze vader, verkregen heeft naar het vlees? Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, dat is het goede nieuws, maar niet bij God. Dat is dan het slechte nieuws uiteraard. Paulus kan het zo verrassend onder woorden brengen. Hij heeft roem als hij uit werken gerechtvaardigd is. Maar niet bij God. Want bij God is alle roem uitgesloten, dat weet u. En voor God kan geen mens gerechtvaardigd worden door werken. Voor mensen zou dat misschien kunnen, maar daar wil ik helemaal niet eens over discussiëren. Omdat het volstrekt onbelangrijk is. Maar voor God kan een mens niet door werken gerechtvaardigd worden. En daarom staat er, wat zegt de schrift... Vers 3 van Romeinen 4. Wel, de schrift zegt, en Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Aangehaald uit Genesis 15 vers 6. Abraham geloofde God, staat daar, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Dat is bij die geschiedenis dat aan Abraham gezegd wordt dat hij een zoon zou krijgen, een lijfelijke zoon. Iemand uit zijn lijf. Niet zomaar een erfgenaam. Niet Eliezer zou zijn erfgenaam zijn. Maar iemand die uit zijn lijf voortkomen zou. En dan staat er, Abraham geloofde God. En het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. En dat is waar deze brief, maar in principe ook dit hoofdstuk commentaar op geeft. Namelijk, er staat, nu, degene die werkt wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Iemand die werkt heeft wat verdiend. Die krijgt loon omdat die schuld ontstaan is dan, hè? Maar er staat er, doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. De Bijbelse waarheid is dat geloof gerekend wordt tot rechtvaardigheid. God rekent zo. Dat wij mensen niet zo rekenen, dat is maar al te zeer bekend. Maar ik kan u het advies geven om u neer te leggen bij de berekening die God gemaakt heeft, om de eenvoudige reden dat die berekening in elk geval in ons voordeel uitvalt. Nou, een betere reden kan ik toch niet geven. Een makkelijker argument ook niet. God rekent geloof tot rechtvaardigheid. Wel, rechtvaardigheid kunnen wij via werken niet tot stand brengen, uiteraard. Dus we kunnen ons maar het beste neerleggen bij Gods berekening. Want er staat hier gerekend, in letterlijk staat er gecalculeerd. Het is echt een kwestie van boekhouden, van rekenen, van een som maken. En God rekent in zijn boekhouding de gelovige rechtvaardig. Zie. En Abraham is gerechtvaardigd geworden vanwege zijn geloof. Waarna in de volgende verzen gezegd wordt dat nog meer in het Oude Testament aangehaald wordt. En dat de hele Bijbel door gelovigen gerechtvaardigd gerekend worden. Want ook het psalmist heeft dat inmiddels al gezegd. Zalig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent. Of zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Dat is vers 7 en 8 van Romeinen 4 aangehaald op psalm 32. Abraham werd gerechtvaardigd door zijn geloof. Maar wat ontving hij? Waaruit bestond de zegening die Abraham ontving? We hebben in Genesis 12 gelezen dat hij dat God hem zou zegenen. Ik zal zegenen die u zegent, zal vloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Maar wat houdt dat in? Wel, het kan maar één ding inhouden. En dat staat hier ook in vers 13 staat het, want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. De belofte aan Abraham, die we zojuist kort gelezen hebben in Genesis 12, wordt hier nog korter aangehaald en er wordt gezegd, hij zou erfgenaam der wereld zijn. En als je de wereld erft, dat betekent dat de wereld je eigendom is. Dat je vorst bent over die wereld. En dat is precies wat Abraham beloofd is. Abraham en het zaad van Abraham is beloofd dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Aan Abraham wordt het letterlijk vervuld wanneer zijn afstammelingen inderdaad over deze aarde zullen regeren. Maar de veel diepere waarheid is veel belangrijker, namelijk dat het zaad van Abraham, de Heer Jezus Christus, zal regeren inderdaad over de hele schepping. De enige manier om dit werkelijk ten volle toe te passen, om het zijn volle gewicht te geven, is het toepassen van deze belofte op Christus zelf, die erfgenaam der wereld zal zijn. En vervolgens is het van toepassing op elke gelovige, want elke gelovige wordt vroeg of laat en hoe dan ook betrokken in de heerschappij van Christus over de wereld. Over de schepping. Eerst nog oude en daarna nieuwe schepping. En dat is wat hier staat. Onze zegeningen die wij door geloof hebben ontvangen bestaan hieruit dat wij met Christus erfgenamen der wereld geworden zijn. Hier staat dit al, maar in Romeinen 8 stond het nog wat breder. Er staat in Romeinen 8 vers 17. Indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Of eigenlijk mede-erfgenamen met Christus. En dat zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Wie met Christus lijdt, wie met de Heer Jezus Christus, die weg gaat van vernedering, van ontlediging. Een weg dwars door de dood, een weg van besnijdenis, een weg van, laten we zeggen, de zondvloed. Een weg van het verlaten van land, maatschap en vadershuis. Hij is degene die met Christus deze wereld zal beërven. En ik bedoelde precies zoals ik het zeg. Dat betekent dat te geloven, dat u en ik inderdaad met hem zullen lijden. Met hem smaadt hij dragen ook in deze wereld. Dat is nou inmiddels niet meer Hebreeën 12, maar vervolgens Hebreeën 13. Ga dan uit buiten de legerplaats. Of dat nou Ur der Galdeeën is, of Haran, of Jeruzalem. Maakt weinig uit. Ga uit buiten de legerplaats. Om met Christus smaadheid te dragen. Het is de Heer Jezus Christus zelf die buiten de legerplaats gegaan is en daar geleden heeft. Wij die met hem de legerplaats verlaten, zullen met hem lijden. En waarom? Wel om de heerlijkheid die ook ons is voorgesteld. Want, nog steeds Romeinen 8. Want, vers 18, ik heb het net al uit mijn hoofd gezegd, zeg nu nog een keer. Romeinen 8, vers 18. Want ik houd het ervoor. Dat is nou jammer, er staat in de grondtekst datzelfde woord rekenen weer. God rekent de zondaar rechtvaardig. Logisch om mij. En hier staat hetzelfde woord. Want ik reken. Ik reken dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. In de toekomst. En u ziet dat de weg van de gelovigen door de eeuwen heen altijd dezelfde gebleven is. Ik keer terug naar Romeinen 4, waar dan stond dat Abraham erfgenaam der wereld zou zijn. Hij werd vader van vele volkeren. Hij zou de wereld erven. Hij zou over de wereld regeren. En hij zou dat doen middels zijn zaad. Precies zoals aan Abraham, precies zoals aan Adam hetzelfde gezegd werd. Gaat heen, vermenigvuldigt die, onderwerp de aarde. En heers over haar, enzovoorts. Het is dat wat aan Abraham herhaald wordt. Dat hij over de aarde, over de schepping, over de wereld zou heersen. Het wordt uitgebreid, de waarheid. De profetie wordt breder gemaakt, er worden meer details van gegeven, het wordt steeds groter. Maar wat bij Adam begonnen is, dat zet zich voort in Abraham. En via Abraham gaat het via David naar Christus. We hebben daarbij op een andere conferentie op dezezelfde plaats een van de vorige jaren over gesproken. Dus ik laat het nu maar wat het is. Het gaat erom dat de titel Zoon des Mensen vererfd is via Adam, Seth, Enos, Kenan en het hele rijtje langs. Via Noach, waarover we het gisteravond hadden. Hij was in zijn dagen de Zoon des Mensen. Abraham was het in zijn dagen. Op hem rustte precies dezelfde belofte. Hij zou erfgenaam der wereld zijn. En wel door geloof. En diezelfde belofte en titel is terechtgekomen uiteindelijk bij onze Heer en Heiland. De Zoon van Abraham, de Zoon van David. Zoals het Nieuwe Testament in Matthäus 1 vers 1 zo plechtig en veelomvattend opent. Wel, in de rest van de Romeinen 4 wordt uiteengezet waaruit dat geloof van Abraham dan eigenlijk bestond. Er staat namelijk, laat ik de draad maar gewoon volgen. Er staat in vers 13 stond dat Abraham een erfgenaam van die belofte is geworden, niet door de wet, en om de eenvoudige reden dat dat niet kon. Want Abraham die had de wet niet, die kende de wet niet, dat kon ook niet, want het zou nog 430 jaar op de dag nauwkeurig, 430 jaar zou het duren voordat de huishouding, de bedeling van de wet zou beginnen. Abraham leefde 430 jaar voor de wet, zoals later aangehaald wordt ook in Galaten 3. En als de wet dan zo'n grote zegen is geweest voor de mensheid, moeten we toch stellen dat de gelovige Abraham, wiens geloof gerekend werd tot rechtvaardigheid, het zijn leven lang zonder de wet heeft moeten stellen en ook heeft kunnen stellen. En gerechtvaardigd is voor God. Dat is een heel duidelijke zaak. Kunnen we moeilijk overdoen, maar het is zo helder als glas. Nou, dan gaan we verder. Dan staat er in vers 14 van Romeinen 4, want indien degenen die uit de wet zijn erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden en de belofte is teniet gedaan. De apostel zegt hier gewoon, er is maar één grond waarop men erft. En die grond is niet de wet, maar die grond is de belofte die God aan Abraham gedaan heeft. En dan staat er, vers 16, daarom is de belofte uit het geloof. Opdat zij naar genade zij. Al wat God ons geeft, al wat God ons beloofd heeft, is uit genade. Niet op grond van werken. En niet op grond van de wet dus. Omdat ze naar genade zijn. Ten einde de belofte vast zijn. Want de belofte zou niet vast geweest zijn als ons wat beloofd was op grond van werken. Dan was de belofte namelijk niet vast, want dan zou die belofte afhankelijk zijn van de werken die wij zouden produceren. Of de werken die Abraham zou produceren, of wat dan ook. En u weet hoe het met onze werken is, daar komt weinig van terecht. En als ons wat beloofd is op grond van die werken, moeten we zeggen dat van die belofte niks terecht komt. En dat die belofte dus niet vast zou zijn. Maar de belofte is vast, omdat die wat de mens betreft onvoorwaardelijk is. Namelijk, de belofte is op grond van geloof en op grond van genade dus. En dat staat hier. Ten einde de belofte vast zij voor al de zaad, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof Abrahams is, welke een vader is van ons allen. Abraham is de vader van allen, van allen die geloven. Want Abraham was een gelovige en hij kreeg de belofte. En de belofte wordt vererfd naar allen die net als Abraham geloven. Of zoals Galaten 3 het dan zegt, de gelovige wordt gezegend met de gelovige Abraham. En wat geloofde hij dan? Wel, lees het maar door. Er staat, vers 17 gelijk geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld. Dat is de verklaring van zijn naam, de betekenis van zijn naam. Een vader van vele volkeren. En er staat er, ten behoeve van hem. Voor, staat er, voor hem. Het betekent ten behoeve van hem. Ten behoeve van hem, aan welke hij geloofd heeft. Want de belofte is aan Abraham gedaan, niet ten behoeve van Abraham, maar ten behoeve van God zelf. In wie Abraham geloofde. Staat hier. Al deze dingen zijn uit God, door hem en tot hem. En zo is het ook met de zegeningen die aan Abraham gegeven worden. Zo is het zelfs met de zegeningen die aan ons gegeven worden. Ze zijn in de eerste plaats ten behoeve van onze Heer zelf. Zo staat het hier. Voor hem, aan welke hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Wat geloofde Abraham? Abraham geloofde dat God de doden levend maakt. En dat God de dingen die niet zijn roept, alsof zij waren. De dingen die niet zijn, de dingen die nog niet gezien worden, Hebreeën 11, die brengt God tot stand. Ja, dat staat daar ook. Dat de dingen die men ziet, niet geworden zijn uit de dingen die men ziet, maar de dingen die men ziet zijn geworden uit dingen die men niet ziet. De dingen die men ziet zijn geworden uit het woord van God namelijk. God roept, God spreekt en hij brengt de dingen tot stand. Abraham geloofde daarin. En als God eenmaal de mens kan formeren, scheppen uit het stof van de aardbodem, dan kan God ook de mens herscheppen, ook zelfs uit het stof van de aardbodem. Als God een mens kan creëren, kan God ook een mens recreëren. Herscheppen. Als God een mens kan doen geboren worden, kan hij hem zeker doen wedergeboren worden. Het is dus echt wel een logisch geloof. Echt wel een geloof wat voor de hand ligt. Zie. Ik kreeg laatst een brief van iemand die vroeg, hoe denkt u dat God de doden opwekt die bijvoorbeeld verbrand zijn of door dieren zijn opgegeten? Men begrijpt het dan niet. En eigenlijk moet je dan antwoorden zoals Paulus antwoordt in 1 Korinthe 15 met gij dwaas. Want zo doet de apostel Paulus dat, hè? Dus het is een redenering, een gedachtegang die voortkomt uit ons moderne technische denken. Maar het is in ieder geval een gedachtegang die niet voortkomt uit puur geloof in het woord van God. Een God die de mens eenmaal kan formeren uit de stof der aardbodem, kan het ook andermaal doen. En als God uit stenen Abraham nageslacht kan verwekken, dan kan God zeker ook de doden opwekken. Ja, het was tot op die dag nog nooit gebeurd. Maar Abraham geloofde God. En Abraham had een beetje gestudeerd, denk ik wel eens. Hij moet een boel geweten hebben, ook van wat zijn voorvaderen gepredikt hebben. Van Noach, de prediker der gerechtigheid, en van wat Henoch gepredikt heeft in zijn dagen. En in ieder geval is voor mij duidelijk dat er ook in die dagen geschriften daarvan bestonden. Maar laat ik het dan daar maar bij laten. Abraham wist een heleboel over het werk van God. Abraham verwachtte de stad die fundamenten heeft. Maar wij vinden de stad met die fundamenten pas in het laatste Bijbelboek. Maar Abraham wist het al. Terwijl we in het Oude Testament niet lezen over een nieuw Jeruzalem op een nieuwe aarde. En zeker niet over de fundamenten daarvan. Geloofde Abraham daarin, staat er later in Hebreeën. En zo is het maar net. God had zich geopenbaard aan Abraham. En Abraham geloofde God. En de essentie van zijn geloof, de samenvatting van zijn geloof is, dat hij geloofde dat God de doden levend maakte. De dingen die niet zijn, of nog niet zijn, of niet meer zijn. Dat God die alsnog of weer tot stand zal brengen. Alsof zij waren. En daarom, vers 18, heeft hij tegen hoop op hoop geloofd. Dat hij zou worden een vader van vele volken. Hoop op hoop wil zeggen verwachting op verwachting. Hoop is immers toekomstverwachting. En als hij zijn toekomstverwachting moest opbouwen op dezelfde wijze als wij het weerbericht maken, dan zou je weer moeten zeggen, Abraham wordt nooit een vader van vele volkeren, want Abraham is zonder kinderen. Abraham is onvruchtbaar. De man die door God zwart op wit notabene rechtvaardig gerekend wordt en die tot de vader van vele volken gesteld zal worden, die man is onvruchtbaar. En die vrouw die vanwege haar naam een vorstin is, omdat ze een profetisch zou zijn, namelijk Sarah, die een beeld is van het volk van Israël, de vorstin, die Sarah is eveneens onvruchtbaar. Degene die God zegeningen beloofd heeft, die zijn onvruchtbaar. De hele Bijbel door is dat zo. Als God Mozes roept om het woord te voeren voor de farao, dan blijkt Mozes een spraakgebrek te hebben. Wat een tragiek. Ja. Altijd blijkt er wat aan te mankeren, hè. Er is altijd iets wat niet deugt. Maar toch, God gebruikt het. Dat wat naar menselijke normen volstrekt ongeschikt is, juist dat is wat God gebruikt. Of zoals ik het kort geleden ergens anders gezegd heb. Wanneer de eigen ontwikkeling van de mens, de ontwikkelingskrachten van de mens tot een eind komen, vervuld zijn en niet meer verder kunnen, wanneer het zijn ontwikkeling gehad heeft, wanneer het stopt en wanneer de mens dan moet zeggen, nou kan ik niet verder meer, onze hoop is verdord, onze verwachting is afgesneden, Ezekiel 37, pas dan zegt de Heer, ik zal u uit uw graven doen opkomen. Want als de mens zelf niks meer kan voortbrengen, dan geeft God zijn vrucht. En als definitief vaststaat dat zowel Abraham als Sarah onvruchtbaar zijn, al was het alleen maar vanwege hun leeftijd, al was er natuurlijk nog meer reden voor, hè? Maar al was het alleen maar vanwege hun leeftijd, pas dan wordt de zoon voortgebracht. En zo is het nog steeds met elke gelover. Pas wanneer hij het zelf opgeeft, zijn eigen verwachting heeft opgegeven en geen perspectief meer heeft in het leven, pas dan kan hij gebruikt worden door de Heer zelf. En pas dan is het dat de Heer zijn leven geeft. En precies zo zal het verlopen in de toekomst met de Joodse natie. Ik spreek nu over het volk, de natie, de staat als zodanig. Pas als alle eigen werk voorbij is. Pas als Jeruzalem weer vernietigd is. En de Joodse staat inderdaad in de zee gedreven is, pas dan zal de Heer hen uit hun graven doen opkomen. En zal de Heer zijn volk doen wedergeboren worden. Hij zal hen weder verwekken. En zo, ik kan er nou niet verder op ingaan, maar het gaat er maar om dat hij goed doordrongen zou zijn van deze waarheid. Dat de mens die van nature onvruchtbaar is, door God gezegend wordt. En zolang de mens de hoogmoed en de verbeelding heeft dat hij denkt, ik kan zelf nog wel wat doen, komt er absoluut met er niks van terecht en kan hij ook absoluut niet rekenen op welke zegening van God dan ook. Want zo zit het in elkaar. En dat is de Bijbelse waarheid. En als wij dan erfgenamen van Abraham zijn, wel, dan is dat ons voorbeeld. Abraham heeft tegen hoop op hoop. Dat wil zeggen, het was in strijd met elke verwachting. De dokter had gezegd, bij wijze van spreken, dat is volstrekt onmogelijk. Maar weet die dokter veel? He? Het gaat niet om het woord van de dokter, het gaat om het woord van God zelf. En dan staat er, hij heeft geloofd dat hij zou worden vader van vele volkeren. Hij heette zo en hij geloofde dat hij het ook worden zou. Volgens hetgeen gezegd was. Hij heeft dat niet zomaar willekeurig geloofd. Niet zo van, hij had er geloof voor. Om eens een moderne uitdrukking aan te halen. Nee, God had het gezegd. Daar staat hij. Volgens hetgeen gezegd was. Vers 18 van Romeinen 4. Volgens hetgeen gezegd was. God had gezegd, alzo zal uw zaad wezen. God had dat gezegd. En daar staat er, en niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt. Hij heeft niet op zichzelf gelet. Ik zeg altijd maar zo, een mens is niet gebouwd om naar zichzelf te kijken. Zijn ogen staan naar buiten gericht, niet naar binnen. Je kunt me beter ook niet naar binnen kijken, want zo fraai is het gewoonlijk niet. Wij zouden moeten zien op Jezus, onze overste leidsman en voleinde des geloofs, maar het verhaal wordt eentonig. Maar het is niet anders. Zo is het hier. Hij heeft zijn eigen lichaam niet aangemerkt dat alreeds verstorven was. Dat wil zeggen, Abraham wordt geacht al dood te zijn. Wij stellen het begrip dood zo ver mogelijk uit. Maar hier wordt vastgesteld dat op het moment dat je geen kinderen meer kunt verwekken, ben je feitelijk al dood. Och, het is een kwestie van tijd, maar wat is tijd? Volgens sommigen is tijd zelfs gewoon een illusie. Hè? Wat is tijd nou helemaal? Maar Abraham was verstorven. Alsof hij omtrent 100 jaar oud was. Hij zei genade, dat er nou staat, hè? Dat hij omtrent 100 jaar oud was. Het getal 100 in de Bijbel spreekt namelijk altijd van het ingaan in de toekomende erfenis. Het ingaan in het koninkrijk. Ik kan het niet zo goed uitleggen gauw, maar laat ik twee voorbeelden geven. Het ene is die van die 99 schapen, dat was niet genoeg. Het waren er 100. Die 100ste moest ingaan. En aan de andere kant vind je in de tabernakel dat de drie ingangen die er waren, alle drie een oppervlakte hadden van 100 el. 100 vierkante el. De ene ingang was 5 L hoog en 20 L breed. En de andere twee waren 10 L hoog en 10 L breed. En alle drie waren ze dus van oppervlakte 100 L. 100 is het ingaan. Nou, meer zal ik er nou niet over zeggen. Maar het aardige is, de staat Abraham was 100 jaar oud en kon geen kinderen krijgen. Maar juist die 100, dat brengt de nieuwe wereld, zal ik maar zeggen. Brengt het ingaan in het koninkrijk of in de erfenis of hoe je dat maar wil. En vandaar, hij was 100 jaar oud. Nou, de mens kon hij niks produceren, maar vanwege die leeftijd van 100 jaar kon God hem gebruiken. Allemaal typologie. En daar staat er, Abraham was verstorven en ook was de moeder in Sara verstorven. Zij beide waren inmiddels onvruchtbaar geworden. Maar dan staat er, en hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof. Laat u nooit wijsmaken dat ongeloof gezond is of dat twijfel gezond is. Twijfel is ongeloof. Sommige mensen zeggen, je moet af en toe eens twijfelen. Dat is niet waar, dat is fout, je moet helemaal niet twijfelen. Je moet niet twijfelen door ongeloof. Maar u moet gesterkt worden door het woord van God. Twijfel is het resultaat van het zien op zichzelf. Het zien op de oude mens, op de oude schepping. Daar komt dat vandaan. Maar wanneer wij inderdaad dagelijks met het woord van God aangaan, dat als een leidraad hebben in ons leven, dat bestuderen, ons daaraan vasthouden, dan zal geloof daarvan het resultaat zijn. Of zoals Romeinen 10 zegt, het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. De enige bron van geloof is het woord van God zelf. De mensen twijfelen, komt dat omdat ze het woord van God niet wensen te lezen of niet hanteren enzovoorts. En Abraham hield zich vast aan het woord van God. Hij heeft niet getwijfeld en is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. Want hij zelf kan niks meer voortbrengen en hij zegt, Heere, als het moet gebeuren, kan ik het niet meer, u moet het doen. En zo is het ook gebeurd. Abraham was ten volle verzekerd, staat er vers 21. Ten volle verzekerd. Niet een vermoeden, niet een hoop. Zo van, misschien mocht het nog eens komen staan te gebeuren. Jullie kennen allemaal die uitdrukking, hoor ik wel. Ja. Maar hij wist het zeker. Hij is ten volle verzekerd dat hetgeen beloofd was, hij, namelijk God, ook machtig was te doen. En daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Omdat hij geloofde dat God uit de dood, dat was hij zelf, Abraham, hij was dood. En uit Sara, die was dood, verstorven. Hij geloofde dat God uit de dood leven zou voortbrengen. En op dat leven uit de dood had hij zijn hoop gevestigd. Dat is de inhoud van geloof. En ons geloof hoort als inhoud te hebben dat wij geloven in het leven uit de dood. Het leven van Christus zelf. Waaraan wij inderdaad deel gekregen hebben nu reeds, maar waarop wij ook voor de toekomst onze verwachting gesteld hebben. Daarom is het hem tot rechtvaardigheid gerekend. Dat geloof in de opstanding, in leven uit de dood, dat geloof in wedergeboorte dus, wordt gerekend tot rechtvaardigheid. En dan staat er meteen achteraan, nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is. Want er stond immers in Genesis 15, Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Waarom staat het daar? Voor ons. Omdat wij het zouden lezen. Zwart op wit. Het is om onzentwil geschreven. Bedenk je goed. Daar werd het geschreven. Maar al veel eerder. Ook in de dagen van Noach. Henoch, Seth en zelfs Adam. Gold dezelfde waarheid. God rekent geloof tot rechtvaardigheid. Maar in verband met Abraham. In verband met de belofte aan Abraham. Werd het ook opgeschreven. Zwart op wit. Werd het tot wet. Tot een goddelijke wet, een goddelijk woord, goddelijk decreet, waarop wij ons baseren. Abraham geloofde in dat woord en hetzelfde woord is opgeschreven opdat wij dat zouden geloven. Namelijk, God rekent de gelovigen rechtvaardig. Buiten de werken der wet om en al die dingen meer enzovoorts. Het is niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil welke het zal toegerekend worden. Namelijk degene die geloven in hem, die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft. Dat is nou precies wat Abraham geloofde. Dat er leven zou komen uit de dood.
uiteindelijk toegepast op de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden. Hij namelijk die overgeleverd is om onze zonden, vers 25, maar opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Daar hebben we het verhaal. Dat is wat Abraham geloofde. Dat door nieuw leven uit de dood men gerechtvaardigd zou worden. Dat God nieuw leven uit de dood zou voortbrengen en dat zou een rechtvaardig leven zijn. En daarom is de zoon of het zaad van Abraham overgeleverd om onze zonden, maar opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede met God, bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij de toeleiding hebben, door het geloof tot deze genade in welke wij staan, want wij staan in die genade, en ook wij roemen in de heerlijkheid God, net als Abraham, gevende God de eer. En dat is het verband van dit schriftgedeelte. Er is één grote uitleg over hoe aan Abraham zegeningen beloofd werden. Hoe Abraham zegeningen ontving. En er wordt dan meteen bijgezet op grond waarvan? Op grond van een geloof. Namelijk geloof in de opstanding uit de doden. Diezelfde waarheid die wordt wat korter herhaald in de Galatenbrief. Dat is Galaten 3. Waar vers 6 dezelfde dingen zegt, daar staat in Galaten 3 vers 6, gelijkerwijs Abraham God geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, zo verstaat gij dan, dat degene die uit het geloof zijn, Abrahams zonen zijn. Er staat kinderen in de Statenvertaling, maar in het Grieks staat er echt huos, namelijk zonen. Zo verstaat gij dan, dat degene die uit het geloof zijn, Abrahams zonen zijn. En een zoon is een erfgenaam, ook dat hebben we jaren geleden alles besproken hier. Dus degene die uit het geloof zijn, zijn erfgenamen van Abraham. Dat zegt dan ook vers 8. Daar staat, en de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, dubbele punt, in u zullen al de volken gezegend worden. Al die volken zijn degenen die tot geloof komen. Dat zij zijn die volken die de zegeningen van Abraham erven. Zo dan, vers 9, die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. En de zegen van Abraham bestond hieruit dat hij zijn leven lang geleefd heeft in een land wat hij in de toekomst zou ontvangen. En zo is het met ons. Wij leven in een land wat we in de toekomst zullen ontvangen. En ik heb het niet over Nederland. Ik heb het over de hemel zelf. Ik heb het over een hemelskanaan. Misschien dat we daar nog op terugkomen van de week. Maar het is zo dat die belofte aan Abraham een heel bijzondere toepassing heeft gekregen op de gelovigen die eerstelingen zijn sinds de opstanding van Christus. Het nieuwe leven werd immers voortgebracht uiteindelijk door de opstanding van de Heer Jezus Christus. En wij als gemeente van deze tegenwoordige bedeling zijn de eerstelingen die tot geloof zijn gekomen nadat dit nieuwe leven tot stand kwam. En omdat wij daarom eerstelingen zijn die deze belofte geërfd hebben, is het zo dat wij als eerstelingen naar bijbelse traditie en naar goddelijk bevel bestemd zijn voor de Heer zelf en voor de hemel. De eerste vruchten van de oogst. En daarom hebben wij als gelovigen van deze tegenwoordige bedeling een hemels burgerschap. Daarom behoren we tot de gemeente van eerstelingen die de hemel is opgeschreven. Zie? En vandaag aan de dag, terwijl wij lichamelijk hier op aarde verkeren, leven wij toch uit de hemelse zegeningen, zoals dat vermeld wordt in de Paulinische brieven. Wij zijn al in Kanaan, maar het is nog niet van ons eigenlijk, op een of andere manier. Maar we leven wel uit die zegeningen. Het is goed om zich dat te realiseren. Als aan Israël bij de uittocht uit Egypte beloften gedaan worden omtrent hun verlossing, de staten, dat wanneer ze zullen komen in het land wat de Heer hen geven zal, dan zullen zij zussen en zullen zij zo, en dan zal de Heer dit en dan zal de Heer dat, enzovoort. De Heer zal hem de tijd geven, de vruchten van het land, enzovoort, een land overvloeiende van melk en honing. Maar het neemt niet weg dat Israël eerst 40 jaar de woestijn doorwandelde, waar helemaal geen sprake was van landbouw. En waar het helemaal niet regende. Geen vroege en geen spaderegen. En toch leefden zij al uit de zegeningen van Kanaan. Want de strekking van die zegeningen was dat de Heer in een onderhoud voor zou voorzien. En hen alles zou geven wat zij volgens hem nodig hadden. En dat is precies wat hij gedaan heeft. Niet de vrucht van het land, maar het manna. En wat maakt het voor het verschil?
Dat maakt weinig uit. Het gaat er maar om dat men ervan leeft. En niet te vroeg en de spade regen, maar wel water uit de rots. Zie, en als men water vindt wat bitter is, maakt de Heer het zoet enzovoorts. Dat verhaal is het. Men leefde al uit de zegeningen van Canaan. Het was een vooruitgrijpen. Het was nog niet de definitieve uiteindelijke vervulling. Maar het maakte in de praktijk van het leven geen enkel verschil. En daar gaat het maar om. En zo is het met ons namelijk vandaag aan de dag. Hemelsburgerschap. Maar, dus we hebben een Canaan in de toekomst, zal ik maar zeggen. Maar in feite leven we al uit de zegeningen van Canaan. Uit de hemelse zegening. En het is God die beloofd heeft dat hij ons alles geeft. Wat we nodig hebben. En het is hetzelfde Romeinen 8 waaruit ik er straks al geciteerd heb. Waar dan staat dat God die zelfs zijn eigen zoon voor ons niet gespaard heeft. Hoe zal hij ons met hem ook niet alle dingen schenken? In de toekomst, dat is waar. Maar ook reeds nu. Want van de toekomende erfenis hebben we nu reeds een voorschot, een onderpand ontvangen, zegt de schrift. En dan moet ik natuurlijk toch nog aanhalen. Hebreeën 11. Volledigheidshalve. Waar in Hebreeën 11 staat het zo geweldig mooi samengevat. Daar staat in vers 8. Ik kan weinig meer doen dan het alleen maar lezen. Maar er staat vers 8 van Hebreeën 11. Door het geloof. Het is de aanhef steeds hier in de Hebreeënbrief. Hè? Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest. Ik lees hier dan ook uit dat Abraham eerst geloofde. Daarna en op grond daarvan geroepen werd. En vervolgens ook bleek gehoorzaam te zijn. De gelovige Abraham werd geroepen. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Hij wist niet eens waaruit het erfdeel bestond. Maar hij ging omdat hij vertrouwen stelde op de Heer. En zo hoort een gelovige te leven. Die kent de toekomst niet, dat hoeft hij ook niet. Hij hoeft alleen maar aan de hand van de Heer voor te gaan. En dan staat er, door het geloof is hij inwoner geweest in het land der belofte. Het land der belofte wil zeggen, het land wat hem beloofd was. Het land dat God beloofd had. Maar hij is inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land. Hij greep niet vooruit, hij was geen Zionist. Hij zei niet, de Heer heeft beloofd, dus moet ik het nu hebben. Of de Heer heeft beloofd, dus koop ik het nu. Integendeel. Abraham was de man die weigerde het land te kopen. De Zionisten waren degene die een fonds hebben opgericht om het land te kopen van de Arabieren in de tijd. Misschien ben ik het weer vergeten, maar zo was het. Zie? Maar Abraham was consequent en hij zei, nee, de Heer belooft dat hij mij geven zou, ik geef er geen cent voor. Ja, Abraham was een Jood, hè? In zekere zin. Maar hij had het goed gezien. Dus door het geloof is inwoner geweest in het land der beloftes in een vreemd land. En heeft in tenten gewoond met Isaac en Jacob, de volgende generaties, die mede erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Die stad die in de Openbaring pas genoemd wordt. Maar Abraham had er al van gehoord en hij geloofde dat God het brengen zou. En die stad verwacht hij. Abraham verwachtte niet eens het duizendjarig rijk. Abraham verwachtte nieuwe hemel en nieuwe aarde. Dat is de plaats waar het nieuwe Jeruzalem verschijnt. Ja. Had een lange blik. Zeker. En dan staat er. Door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zaad te geven. En boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaat. Volgens de dokter kan het niet meer. Maar het gebeurde wel. Waarom? Wel overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Ook zij was een gelovige. En de wetenschap van die dagen kon hun niks schelen. God had gesproken. Want die staat daar ver boven. En daarom zijn ook van één, en dat een verstorvene, zovele in menigte geboren als de sterren des hemels, als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontalrijk is. Kan niet geteld worden, staat hier. Althans door ons niet. Maar hoe is dat gekomen? Door geloof. Door het geloof van een dode. Van een verstorvene. Ja. Iemand die zelf helemaal niks, of in ieder geval niks meer kon. En door geloof alleen, door het denken dus. He, want geloof is een kwestie van denken. Nou, ik wijs hier, maar ik moet wat lager wijzen. Denken met het hart is dat. He. Maar door het geloof
is die belofte vervuld. En dan staat er deze over hen, dan staat er deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende. Abraham heeft het land nooit ontvangen.
Ja.
Tot op heden. Het zal nog aan hem vervuld worden in de toekomst. In de opstanding uiteraard. En Abraham zal wonen in het land wat het zijne zal zijn in de toekomst. Dat is waar hij zijn leven lang op gehoopt heeft, wat hij verwacht heeft voor de toekomst. En dan staat er, maar ze hebben het van verre gezien en geloofd en omhelst en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. En dat wordt van elke gelovige verwacht, dat hij beleidt een gast, een vreemdeling, een bijwoner te zijn, zal ik maar zeggen, een vreemdeling hier op aarde met een blik op de toekomst, want wij weten dat God ons deze wereld geeft. We zijn erfgenamen der wereld in Christus die het zaad van Abraham is. En degenen die toen zo geleefd hebben, hebben daarmee betoond, vers 14, dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan een vaderland gedacht hadden van het welk ze uitgegaan waren, ze zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Abraham en de zijnen leefden in het land als vreemdelingen in tenten. En dan zeggen we, ja, dan komt ze verwachten een ander land. Hier op aarde zouden de buren wel gedacht hebben, ergens ooit. Ze vertrekken weer. Ze zijn niet meer tijdig, ze zijn nomaden, is dan de gedachtegang. Maar, zegt Paulus, nee, als ze aan een land hier op aarde gedacht hadden, dan hadden ze tijd gehad om er naartoe te gaan, maar ze hebben dat niet gedaan. Ze hebben gedacht aan een land in de toekomst. Ze hebben de tijd afgewacht. Ze hebben niet een bepaalde plaats gezocht, maar ze hebben gewacht op de tijd waarop God dat zou geven in de toekomst. En dan staat er dat ze daarop gewacht hebben, maar in vers 16 staat, maar nu zijn zij begeerig naar een beter. Een beter vaderland uiteraard. Zij zijn begeerig naar een beter. Dat is naar het hemelse. Want wat Abraham en de zijnen nooit gedacht kunnen hebben, kortom, wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat het hart van mensen niet is opgeklommen, heeft God bereid voor degenen die hem lief hebben. God heeft ons dat geopenbaard, 1 Korinthe 2. Want wat aan Abraham waarschijnlijk niet geopenbaard is, is dat die belofte omtrent een vaderland nog eens een keer een hemelse toepassing zou krijgen aan de eerstelingen van die nieuwe schepping. Abraham en de zijnen zijn begeerig naar een vaderland wat zij niet zullen ontvangen. Namelijk de hemel. Want begrijpt u me nou goed, Abraham en de zijnen, waarover we nu spreken, die verwachten een nieuwe aarde, verwachten een stad met fundamenten, verwachten Canaan, wat beneden is. En ook een Sion en Jeruzalem op aarde, op een nieuwe aarde wel te verstaan uiteindelijk, maar niet de hemel. Maar het blijkt dat diezelfde belofte aan Abraham een overdrachtelijke, een geestelijke, of beter gezegd een hemelse toepassing heeft op de gelovigen van vandaag. Die onderweg zijn ook naar een Canaan, maar dan overdrachtelijk namelijk de hemel zelf. Ook naar een Jeruzalem, maar een Jeruzalem dat boven is. Dat is het volgende hoofdstuk, Hebreeën 12. Jeruzalem dat boven is. Waarheen wij onderweg zijn. En zij zijn begeerig daarna. Ziet u? Onze zegeningen zijn feitelijk nog hoger dan die letterlijk aan Abraham gegeven zijn of gegeven zullen worden. En daarom vind ik het zo tragisch dat zo weinige gelovigen ook maar enig idee hebben van de zegeningen die God hen door geloof als eerstelingen van het nieuwe verbond en als eerstelingen van de nieuwe schepping gegeven heeft. Die zo weinig idee hebben van de hemelse positie ook van de Messias nu. En de hemelse positie van het zaad van Abraham. En de hemelse positie van de gemeente die het lichaam is van dat zaad van Abraham. Het welk is Christus. Ik zou willen dat we ons dat beter realiseren. Dat onze plaats boven is. Dat wij een verwachting hebben in verband met de toekomst. Net als elke gelovige er alle eeuwen heen, maar dat we bovendien een uitzicht hebben op een toekomst in de hemel. Niet alleen in de toekomst dus, maar ook boven. En in feite is het zo dat die toekomst daar nu reeds vast ligt en dat we nu vanuit die toekomst kunnen leven en zelfs een voorschot op die geweldige toekomende erfenis ontvangen hebben. En dat voorschot is meer dan genoeg. Hij is absoluut meer dan genoeg om vandaag aan de dag te voorzien in al onze behoeften. En dat alleen op grond van genade. Maar er zit aan vast. Het verlaten van het land, maatschap en vadershuis. En het wandelen alleen aan de hand van de Heer en niemand anders. Onderweg naar die zegening